Ja. Genade van God, zo rijk en vrij. Inderdaad, hè? Daar zijn we dankbaar daarvoor. We gaan gelijk beginnen met het onderwerp Gods gebouwen en voormannen. Nogmaals, bij onze live-uitzendingen kan je dus dit papiertje uitprinten. Ik zeg het toch elke keer maar eventjes. Dus dan kan je het ook meelezen met ons. Dus ik heb weer een onderwerp. En inderdaad, Harry zegt, het is bijna weer kerstmis hier. Dit heeft niks met kerstmis te maken. Ik wil nog wel even zeggen dat woensdagavond heb ik wel gewoon bijbelstudie. Voor degenen die willen komen, kan dat. En anders kun je ook gewoon kijken. Dus woensdagavond hebben we gewoon bijbelstudie. En dan ga ik het wel over kerstmis hebben. Dat wil zeggen over de geboorte van Christus, maar ook de verwachting van het volk Israël over de Messias. Dus daar ga ik daar zeker op inhaken. Dus bij deze eventjes dat jullie dat weten. Nog een mededeling over, het is dan wel niet met kerstmis, maar de zondag na kerstmis, de vierde zondag van de maand, daar zitten we natuurlijk allemaal weer hier. Nou, jullie weten het allemaal al, maar als ik kijk, degene die, die ik zie, die komen, die zondag het ook moeten weten, die dan willen komen voor het eten. We gaan dus ook weer wat met elkaar eten, aanstaande zondag. En de uitvoerende taken, dat is Paula en Helene. Dus neem even contact op met Paula over het eten. En dan kan dat een beetje ingedeeld worden. Anders hebben we allemaal, dat we niet allemaal vleessalades meenemen, dat het een beetje mooi verdeeld. Het gaat altijd goed, dus, maar dan neem even contact op voor wie of wat dan meeneemt. Ja? Dus oké. Okay. Nou, dan gaan we nu beginnen met het onderwerp Gods gebouwen en voormannen. Ik wil eerst bidden om verlichting, ja, want jij zei net over, het is wel waar, je hebt geen licht, dat kan. Hè? Daarom bidden we ook om verlichting. Het is geopenbaard, dat staat in de Bijbel. Maar ons verstand is vleeselijk en het moet verlicht worden, zodat we een geestelijk verstand krijgen. Dus we hebben elke keer weer verlichting nodig. Want weet je wat je anders gaat doen? Dat is bij mij ook zo. Als ik hier sta, kan ook zonder hond gewoon hier gaan staan. Nou ja, dat weet ik toch allemaal wel. Nee. Dan ga je een beetje op routine praten. Hè? Het is altijd in afhankelijkheid van Gods geest. Hè? Dat je ook aan hem bekend maakt dat je echt afhankelijk bent van hem. Hè? Dat hij jou licht mag geven op zijn woord. Zodat we het kunnen gaan verstaan. En dat we het ook kunnen gaan toepassen in ons leven. Wanneer kan je het toepassen in je leven? Pas als je het begrijpt, toch? Anders ben je net zo'n machine. Dat gaat een druk op de knop en hij gaat gewoon draaien. Maar zo is het niet, ja? Het is in overeenstemming met jouw houding met de Heer, dat Hij door het geloof in jouw harten woont. Dus laten we bidden. Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke dag van genade, Vader, dat u nog steeds niet komt. Veel mensen begrijpen dat niet. Die denken, waarom doet u er niks aan, Vader? Maar daar mag elke ongelovige nu nog blij om zijn, omdat u anders komt, dan is de tijd van zaligheid is over. En iedereen kan u nog gered worden. Vader, we willen daar meer van weten uit uw woord. Wilt u ons daarom ook licht geven? Verlicht de ogen van ons hart, van ons verstand, zodat we het gaan begrijpen. En dat we het ook dan daar wat mee kunnen gaan doen, Vader. En dat uw naam daardoor ook weer verheerlijk mag worden en wij ook daar weer dankbaar voor zullen zijn. En dat vraag ik natuurlijk allemaal en ik dank u ook daarvoor in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, Gods gebouwen en voormannen. Ja, wat bedoel ik daarmee? Nou, als je in de bouw werkt, dan heb je ook een voorman. Hè? Heb je een voorman of de uitvoerders die je daar hebt, die het hoofd daarvan zijn. En die moeten natuurlijk werken in overeenstemming met de opdracht die gegeven is. Ik had van de week nog een gesprek met iemand. En die maakt bestekken, schrijft bestekken. Maar hij heeft ook een soort supervisie, die wordt hij voor ingehuurd. Als ze wegen gaan maken, als ze grote bruggen maken, dan moet hij het allemaal controleren. En of het allemaal exact volgens de bestek en als de regels gedaan wordt. Hè, dat is een controleur, zeg maar. Ja. Maar dat doet hij aan de hand van blauwdrukken en tekeningen en al dat soort dingen. Het moet in overeenstemming gebeuren zoals de opdrachtgever het heeft, het wil. Nou, dan begrijp je het wel. Dus God, we hebben, in de Bijbel spreken we over bouwen. En dat God opdracht geeft om te bouwen. En ik heb er nooit zo bij stilgestaan, totdat ik dit las. Dat, je weet het wel, wat jij ook net zei, Harry, van ja, sommige dingen weet je wel. Maar God heeft een aantal keren opdracht gegeven om te bouwen. En als je kijkt hier in het eerste vers, in Hebreeën 8 vers 5, dan spreekt hij over Mozes. Hè? In het voorgaande vers van Hebreeën 8 vers 5, dan gaat het over de priesters die naar de wet gaven offeren. Nou, welk het voorbeeld, die priesters, en de schaduw der hemelse dingen dienen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Dus Mozes was op de berg en God heeft hem een afbeelding laten zien van de hemelse tabernakel. En de tabernakel die hij maakte was dus een beeld van, ja, ik geloof dus ook van het hele universum. Is de tabernakel een beeld van. Nou, en dat moest Mozes gaan bouwen dus. Maar daarvoor heeft God aan Noach ook opdracht gegeven om te bouwen. Kijk in Genesis 6, vers 14, daar zegt God tegen Noach: maak u een ark van goverhout, met kameren zult gij deze ark maken, en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Nou, die ark die heeft hij gemaakt, hè? En nou, het ging toen regenen, we kennen het hele verhaal. En een jaar later ging het water weer zakken. Maar die ark moest hij wel maken voor overeenkomstig de voorschrift. Die, Noach, ik geloof niet dat Noach dat gewoon, gewoon dacht van dat ga ik even maken. Die ark is nog steeds, was altijd nog een voorbeeld, misschien weet jij dat nog wel beter is, maar als ik Maarten, van de mate, de afmeting, de verhoudingen van schepen. Ja, ik bedoel, dat is toch zo, hè? Ja, er zit een, hè?
Ja, dat
was
exact de verhouding.
Ja, hè? Ja, exact. 1:6, of weet ik veel wat het is. Ja, ja, precies. Er zat natuurlijk helemaal geen roer aan, geen motor, helemaal niks. Dus, en hij bleef wel drijven. Dus het is die mate, ja, dat is nog steeds een grondbeginsel voor het bouwen van zulke schepen. Dat is ongelooflijk, want dat was een gigant. Daar ging natuurlijk vorige week in Hangensveld. En dan zie je hem dus als je rechts over de brug kijkt. Hoe heet die brug, Helene? Weet jij nog? De Merwedebrug. En dan kijk je rechts en misschien liggen. Nou, jij keek net links. Dan moet je volgende keer rechts kijken. Ja. Want als je links kijkt, wat gebeurt er dan? Dan zie je rechts niks. Ja. Dus je kijkt hier rechts en dan zie je hem liggen in de verte. Wij zijn in Kampen geweest. Dat was een schaalmodel. Maar daar ligt een replica. Voor zover je van echt een replica kan spreken. Want we hebben natuurlijk geen foto of resten gevonden. Maar wel de maten en dat soort dingen. Dus ze hebben een redelijk, in ieder geval qua afmeting, komt hij overeen. En dat is een gigant van een ding als je dat ziet liggen. Nou, en hij ligt daar keurig en netjes. Dus dat is mooi als je dat ziet. Maar hij moest je natuurlijk, als Noach dat niet had gemaakt, volgens de regels als God dat had gegeven, ja, dan had die boot wel kunnen gaan zinken natuurlijk. Want, en wat was er dan gebeurd? Want er ging gericht. Dus Noach over de aarde. En Noach heeft die boot, de ark, gemaakt. Overeenkomstig de richtlijnen van God. En daardoor werd hij in zijn gezin behouden voor het gericht wat over de wereld kwam. Dus het is belangrijk dat je ook houdt aan de voorschriften van God. Je gelooft het en dan ga je het ook doen. Noach, die vond genade in Gods ogen, ja. Hij was een prediker van de gerechtigheid. Hij deed wat, hij geloofde wat God zei. En hij handelde, want ja, als je nagaat, je bent op het droge. Nou, waar heeft hij hem gebouwd? Daar in het Midden-Oosten ergens, op het droge land. En misschien waren er in die tijd nog helemaal geen boten. Dat weet ik niet. Er was natuurlijk niet zoveel water, zoals er nu veel water is, was er toen minder. Dus hij heeft misschien tegen alle logica heeft hij die boot gemaakt, omdat er ook nog geen regen viel en dat soort dingen. En dan ga jij steeds voor midden in Saoedi-Arabië, in de zand, ik noem maar wat, in de woestijn, ga jij een boot maken. Omdat er gaat zo meteen, komt dit allemaal een orde van God en het komt allemaal onder water staan. Dus net zoals dat je nu zegt, bekeer je, want zo komt het gericht over de hele wereld met vuur. Nou, wat zeggen de mensen dan tegen je nou? Ah joh, geloof het zelf, ja. Maar wij geloven God op zijn woord. En dat deed Noach exact hetzelfde. Dus ja, en dan zie je dus, nou later krijgt Mozes dus ook een opdracht van God. En dat hebben wij in Hebreeën net gelezen, maar nu gaan we even Exodus 25 vers 9 tot 11, want daar is het, daar verwijst Hebreeën naar. Naar al wat ik u tot een voorbeeld deze tabernakels en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even al zo zult gij lieden dat maken, en allen die wijs van hart zijn onder uw lieden, zullen komen en maken alles wat de Heere geboden heeft. Zie je het? Wat moet je doen? Wat moet je doen? Je maakt alles wat de Heere geboden heeft. Niet een beetje anders, een beetje dit of een beetje anders, een beetje zus. Denk het beter te weten. Net zoals met de Bijbelvertalingen. Nou, daar staat eigenlijk niet helemaal goed. Er moet een ander woord staan. Noem maar wat. Nee, gewoon exact. Ook al begrijp je het niet. Je gaat het gewoon doen zoals God het heeft gezegd. En dat moesten zij ook doen. Want als je de tabernakel ziet. Ja, ik vind het iets fantastisch. Ik heb daar beneden op kantoor ook een mooi plaatje ervan hangen. De kleuren alleen al van hoe dat gemaakt is. Het is. En als gelovige, als je dan begrijpt wat het betekent, ja, dan gaat je hart gewoon sneller kloppen. Ik vind het een wonder. Zoiets moois, ja. En wat is het dan helemaal? Ja, een hek. En dan, ja, een tent van vellen. En dan daar de heilige en een altaar, waar dan veel bloed vloeit en een was valt. En dan denk ik, ja, wat is het dan helemaal? Maar we begrijpen wat het ons leert, hè. En dat maakt het zo bijzonder. Het is heel mooi in beeld gebracht. Het verlossingswerk natuurlijk van onze Heer Jezus Christus. Nou goed, ze moeten het dus allemaal doen zoals de Heer het geboden heeft. De tabernakel, zijn tent en zijn deksel, zijn haakjes en zijn berderen. Even kijken. Zijn richelen, zijn pilaren en zijn voeten. Nou, in Exodus 39, een stukje verderop, vers 42 en 43. Dan zien we wat Mozes doet, hè. Nou, alles wat de Heere aan Mozes geboden had, alzo hadden de kinderen Israëls het ganse werk gemaakt. Dus Mozes en de kinderen. Iedereen werd ingeschakeld. Je had twee bouwlieden, hè. Was het niet Azalael, geloof ik? En ik ben altijd twee namen kwijt. Nou, die twee timmerlieden, hij gaf hun wijsheid en verstand. Maar je ziet hier, de vrouwen werden ook ingeschakeld voor het naaien van de spullen en dat soort dingen. Al de kinderen werden ingeschakeld en ze maakten het, ja. Mozes nu bezag het ganse werk en ziet, zij hadden het gemaakt. En dat is belangrijk, gelijk als de Heere geboden had. Al zo hadden zij het gemaakt en toen zegende Mozes hen. Dat kon hij doen natuurlijk, omdat hij zag het is in overeenstemming zoals God het wil. God heeft het aan mij, dat is mooi om te zien, hè? God heeft het aan mij bekendgemaakt. Hij heeft mij het voorbeeld getoond. Ik zeg tegen hun hoe ze het moeten maken en ze luisteren naar Mozes. Dat wil zeggen, als ze naar Mozes luisteren, wat doen ze dan? Dan luisteren ze naar God. En daarom kon hij het zegenen, goedkeuren. Precies hetzelfde als Paulus zegt, wat je van mij gehoord en gezien hebt. En dan? Doet dat en de God des vredes, wat? Zal met u zijn. Dat is ook een zegen. Dan word je eigenlijk door God gezegend. Niet te verwarren met dat wij nog allerlei zegeningen moeten krijgen. Ja, dat snappen jullie wat ik daarmee bedoel. Nou, en dan zien we nog een keer dat God bouwt. Die heeft, ik heb hier een voorman staan. God had een voorman. Dat was Noach. En we hebben gezien dat is Mozes. Maar later zien we dat Salomo die krijgt ook een opdracht voor het bouwen van een huis. Nu niet een tabernakel die verplaatsbaar is. Dat is een tent die kan je inklappen en en je gaat weer verder naar de volgende plek en dan zet je hem weer neer. Maar nu gaat het om het huis van God van steen. En dat zien we in 1 Koningen 6 vers 7 en vers 9. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals dezelfde toegevoerd was, gebouwd, zodat geen hameren, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd. Alzo bouwde hij het huis en volmaakt het. Zie je weer, hè? Hij bouwde het en volmaakt het. En bedekte het huis met gewelven en rijen van cederen. Ja, voor echte handwerkers, ja, timmerman en ook metselaars, dat soort dingen. Dus is het mooi om te lezen. Net zoals jij dat mooi vindt als jij de Paulus met op zee in handeling in die storm verkeert. Hè? Jij weet precies wat er aan de hand is. Het is ook zo fascinerend beschreven. Ja? En een visserman die herkent dat onmiddellijk. Ik vind dat hier mooi als je dat ook ziet dat met hout betimmerd wordt allemaal. En ook die stenen. Maar het mooiste daarvan is, die stenen van de tempel, die werden allemaal van tevoren, werden die allemaal op een andere plek. Waar was het? In Tyrus geloof ik. Nou ja, het werd allemaal van tevoren op maat gemaakt. Het was eigenlijk een soort prefab. Dus die stenen komen aan en ze waren precies op maat. Dus je ziet wel eens zo'n muur op zo'n film, hè, een geheim luik of zo. Dan halen ze zo'n steen, die halen ze uit de muur. Weet je wel? En maar ze maken die muur en die stenen schuiven ze neer en het past allemaal perfect. Er was geen geluid van een zaag of wat dan ook. Dus als ik aan het werk ben, bij mij op de vloer, ja, nou, dan hoor je constant, dan gaat die zaag en ik sla met een hamer en dan is de vloer klaar. En dan is het pas stil. Hier was het gewoon stil van gereedschap. Het werd gewoon van tevoren gemaakt. Dat heeft ook wel weer een betekenis natuurlijk, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar dat is wat er gebeurt. Ja, dat betekent wat hier staat. Het werd met volmaakte steen. Die steen die was al helemaal op maat gemaakt van tevoren. Zoals het toegevoerd was, gebouwd. En dan zie je dus, er werd geen gereedschap gehoord. En nu gaan we naar Handelingen 15 vers 16. En dan zien wij ook een tekst. Want dat gaat ook over bouwen. Want wat zien we daar staan? Dat is een tekst, een aanhaling uit het Oude Testament. Dat God zegt, na deze zal ik wederkeren. Dus God zegt, dat is een tekst uit Amos tegen Amos, een profeet uit Israël. Hij zegt, na deze zal ik wederkeren. Wat bedoelt hij daarmee? Er is een groot oordeel over deze wereld, een gericht, wat komen gaat. Wat wij niet meemaken zullen als wij eenmaal bij de Here zijn. Dan komt hier een gericht over de wereld en over Israël. En dan wordt, dan is de aarde woest en ledig. Ja? Vanwege het gericht. Nou, je weet, als je oorlog ziet en ze gaan van plaats naar plaats, wat ze achterlaten. De Duitsers hadden het over de tactiek van de verschroeide aarde. En dat zal ook in de grote verdrukking, als Christus terugkomt, zal het ook zo zijn. Nou, dan zie je die engelenlegers die gaan over de aarde heen. En wat laten ze achter? Ja, een oordeel, een gericht. Huizen kapot. We kijken wat een oorlog als een oorlog geweest is. Alles is toch kapot? Nou, dan zegt hij dus, God zegt dan, zal ik, als dat oordeel geweest is, zal ik wederkeren, kom ik terug. En dan wederop nou opbouwen de tabernakel van David. Dat wil zeggen, het huis van David. Hij heeft het over Israël. Het land Israël. Dat ook aan puin ligt. En dan zie jij, dan gaat God dat opbouwen. En dan zie je die vervallenis en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten. Hier zie je ook iemand die gaat bouwen. Wie gaat hier bouwen in deze tekst? Zal ik wederkeren, zegt hij, ja? Dat is God. God gaat ook de boel herbouwen. En dat betekent, dan hebben we het over het koninkrijk van God op aarde. Israël zal weer wederop gebouwd worden. En in het Oude Testament lezen we dat Heere met hoofdletter, dus dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van en vader van onze Heer Jezus Christus. Maar we weten, dat is de Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Want Christus zal terugkomen naar de aarde, naar het oordeel, en dan gaat hij alles, gaat hij weer herstellen. En dat is wat we hier zien staan. Dus ja, daar zie je dat de uitvoerder of de voorman van God is de Heer Jezus Christus zelf. Nou, en dan hebben we nog een tekst. En nog een voorman. En ja, die kennen wij natuurlijk heel goed, hè? Dat is de apostel Paulus. In Efeze 4 vers 11. Dan schrijft Paulus dat God heeft gegeven, of Christus heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Voor wat? Tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Paulus spreekt hierover, God heeft apostelen gegeven. Nou, Paulus was de eerste natuurlijk en daarna zijn helpers, Timotheus, Titus, Sosthenes en die mensen. En waar waren die voor gegeven? Dat waren zijn helpers, net zoals Mozes. Hè? Want we weten Paulus, daar kom ik zo meteen natuurlijk op. Eigenlijk had ik een beter eerst Paulus kunnen nemen, maar goed. Maar Mozes was de voorman van God. Ja, de leidsman, de uitvoerder. Hij kreeg de plannen toevertrouwd en hij heeft, we zagen daarna ook, al het volk, wat hebben ze gedaan? Hebben gebouwd wat ze moesten bouwen. Nou, exact zie je dat hier hetzelfde. Aan Paulus is ook iets toevertrouwd, een plan, een bouwwerk. En Paulus heeft dat met zijn mede-apostelen, hè, niet de 12, maar allemaal in verband met de verborgenheid, allemaal die na Paulus de verborgenheid van hem gehoord hebben, Timotheus, Titus, noem maar nog eens een, Sosthenes, Barnabas, die mensen, die broeders, die hebben dat wat aan Paulus is verteld, hebben zij dus ook helpen op te bouwen. Namelijk het lichaam van Christus te vestigen. Ja? En dat zien we hier heel duidelijk staan. Dus je ziet heel mooi die parallellen. En dan zie je ook in vers 11, tot de volmaking der heiligen. Ja? Wij moeten ook volgemaakt worden. En tot het werk der bediening en dan tot opbouwing van het lichaam van Christus. Nou, die tekst kennen wij, wij moeten opgebouwd worden. Waarom? Wij zijn een tempel van God, toch? En wij zijn dat al compleet. En al wij zijn hier samen allemaal kleine tempeltjes. En tezamen vormen wij ook weer een tempel. En wij vormen tezamen met alle leden van het lichaam van Christus universeel, vormen wij die ene grote tempel waarin hij woont. Dus God is op die manier, is hij openbaar in de wereld. Vroeger was het in een tempel in Jeruzalem. Nu is het nog steeds in een tempel, maar nu is het een tempel van, niet van dode stenen, maar van levende stenen. Dat zijn wij. En Christus zelf is de levende steen, ja. Maar goed, dus je ziet hier, tot opbouwing van het lichaam van Christus, nou dat merk je van jezelf ook, wij moeten in ons dagelijks leven nog steeds opgebouwd worden. Dus ik ben een tempeltje, maar eigenlijk moet ik nog steeds bouwstenen hebben om mijn eigen geestelijke tempel op te bouwen. Nou, in 1 Korinthe 3 vers 10, en dat is de tekst eigenlijk vooral waar je eigenlijk eerst mee moet beginnen met Paulus. Waar Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is. Ja, Paulus is de genade gegeven om de apostel van de heidenen te zijn. Want dat is echt genade. Wij spreken in Efeze over dat wij zijn, wat? Begenadigd in de geliefde. Wij zijn begenadigd. Aan ons is ook genade gegeven, ja? Hadden wij het verdiend? Nou, op geen enkele manier. 0,0000. Ja? Sommige mensen denken dat ze het wel kunnen verdienen, ja? Nou, dan hoef je ook niet te begenadigd te worden. Dan krijg je loon naar werken. Nou, iedereen komt tekort, ja, dat weten we. Nee, wij zijn begenadigd. God heeft ons begenadigd in de geliefde, want hij heeft het voor ons gedaan. Nou, als er één ook begenadigd is, en daarom is hij ook dé apostel, er kon ook geen betere zijn, als de apostel Paulus. Want hij was een godslasteraar. Hij verdiende maar één ding, en dat was in de tijd voor de bedeende genade, de zonde tegen de Heilige Geest. Hij had in de hel en in de poel des vuurs. Dat verdiende hij. Maar goed, God heeft toen een ander plan geïntroduceerd. En heeft Paulus daaruit gehaald, ja, en heeft hem gemaakt tot apostel van de heiden, van het evangelie van de genade Gods. Nou, is dat genade of niet? De vervolger, ja, dat hoofd van de vervolging van de Heer Jezus Christus, wordt nu de grootste, ja, heraut, zoals Johannes de Doper de heraut was van Jehovah. Zo is Paulus de heraut van, niet alleen aankondigen, want hij heeft natuurlijk ook brieven geschreven in verband met de openbaring van Christus naar de verborgenheid. Dus naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik, en daar staat hij, als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een andere bouwt erop. Zie je, dus hij heeft het gelegd. En een ander bouwt erop, en in de context lees je ook dat hij heeft ook medearbeiders. Ik vergat net ook Apollos bijvoorbeeld. Dat noemt hij een medearbeider. Dat was ook een apostel. Maar aan wie is het geopenbaard? Het is aan Paulus. Hij zegt die aan ons gegeven is. Nee. He, die tekst erboven, Efeze 4 vers 11. Daar zie je, God heeft apostelen gegeven. En herders en leraars. Ja? En die gingen ook in verband met het lichaam van Christus dat verkondigen. En helpen op te bouwen. Maar net zoals Mozes het aan Israël verkondigde. En die dat ook daar moesten gaan bouwen. Zo heeft Paulus het aan hun verteld en zij gaan het ook bouwen. Maar Paulus is natuurlijk degene aan wie het geopenbaard is. Net zoals het aan Mozes op de berg is geopenbaard. Dus ja, je weet, Mozes was hoeveel dagen op de berg? 40, toch? Is dan hem geopenbaard. Paulus, wat deed hij toen hij, op de weg naar Damascus geroepen werd en dat hij daar geloven werd, is hij gelijk gegaan, waar naartoe? Naar de woestijn. Ja, Arabië. Het staat er niet hoor, maar ik geloof ook een vergelijkbaar iets, dat hij ook daar toch wel enige tijd met de Heer Jezus. De Heer Jezus ging ook 40 dagen de woestijn in, hè? Voordat hij zijn bediening begon. Nou, Paulus was ook naar de woestijn. En daar heeft hij natuurlijk openbaringen gekregen. Nou, Dus je ziet hier, maar hij heeft als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en bouwt erop. En een ander bouwt erop. En in Filippenzen 3 vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Paulus zegt ons, hè? Oké, wie is het grote voorbeeld? Dat is Christus. Maar Christus in de evangelie kunnen wij niet volgen. Maar we kunnen wel Christus in Paulus volgen. Daarom is hij ons voorbeeld en niemand anders. Er staat niet van Timotheus is ons voorbeeld. Natuurlijk, wij moeten ook in ons leven voorbeelden voor anderen zijn. Een heilig leven, dan ben je een voorbeeld. Als je tenminste Christus volgt in Paulus. Dan ben je een voorbeeld als je het zo doet. En als je het niet doet, dan ben je geen voorbeeld. Ja, dan ben je een voorbeeld van hoe het niet moet. Ja? Dus je bent altijd eigenlijk wel een voorbeeld. Eigenlijk zijn we altijd een voorbeeld. Maar het kan ten goede en het kan ten kwade zijn. Maar als je Paulus volgt, kijk, wees mede mijn navolgers. Eerst zegt hij mijn navolgers. En daarna spreekt hij over gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. En dat was ook de roeping van het volk Israël natuurlijk. De heiden moesten natuurlijk zien, hey, kijk, God is met hun. Maar dat zagen ze niet. Straks in de toekomst, dan gaan ze het wel zien. Dan zien ze, hey, God is met het volk Israël. Dan zijn ze echt dat voorbeeld. Omdat Israël is dan in Christus. Nou, 1 Timotheüs 1 vers 16, daar zegt Paulus het dan. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, de voornaamste wat? De voornaamste van de zondaren, ja? Al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus daarom weet je ook, voor Paulus is er geen voorbeeld voor ons. Want hij zegt, ik ben een voorbeeld vanaf dit moment, ik ben een voorbeeld voor iedereen die in Christus gaat geloven. Een voorbeeld, ik heb ook allemaal voorbeelden in de showroom, maar ik heb geen voorbeelden voor mijn voorbeelden. Die heb ik er niet. Je hebt maar één keer een voorbeeld. Daarvoor bestaat er niks. Zo is Paulus ook het voorbeeld voor iedereen die na hem gelooft in eeuwige leven. Nou, dus je ziet hier. Dus de voormannen van God, dat waren Noach, Mozes, Salomo, Christus en Paulus. En God was en is altijd al een grote bouwer geweest, ja. Met menselijke voormannen die hij de autoriteit gaf om hem met bouwen te helpen. En zo is het. Dat is toch wonderlijk. Dat God heeft een plan. En dat hij staat in de hemel nog steeds. Christus woont in ons. Maar dat hij zijn plan via ons wil uitwerken. Daarom zegt Paulus ook dat, ja, dat hij heeft een erfenis in ons. Via ons komt alles wat in de hemel is onder de autoriteit van Christus. Wij zijn zijn medewerker, medearbeiders. Het is onvoorstelbaar dat wij die taak zomaar krijgen. En hij geeft ons ook de middelen ervoor. Nou, je ziet, Jezus Christus was, ja, ik heb hier staan, meer dan een voorman in de schepping. Want hij heeft natuurlijk ook iets heel groots gedaan, ja. Hij was namelijk de bedenker en de schepper zelf van wat wij om ons heen zien. Van de hele schepping in Johannes 1, vers 1 tot 4. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus Christus is God. Dit was in de beginnen bij God. En in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zegt Genesis toch? In de beginnen was dit allemaal bij God. En alle dingen zijn door hetzelfde, hè, door Christus gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder Christus, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, hetzelfde, ik zeg dan nu Christus, maar als je gaat naar Colossense, dan zie je daar al wat Paulus daarvan zegt, ja. Dan benoemt hij hem ook bij naam. Colossense 1 vers 15 tot 17, de welke het beeld is, Christus is het beeld van de onzienlijke God. De eerstgeborene alle creaturen, want door hem, door Christus, zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is voor alle dingen en al die dingen die er nu zijn, die bestaan allemaal door hem. Dus al die hemellichamen, die allemaal op exact dezelfde manier. Die aarde draait nog steeds in 24 uur om zijn eigen as. En diezelfde aarde draait nog steeds in hoeveel dagen? Nou ja, in een jaar tijd draait hij om de zon heen. En dat is fenomenaal. En dat wordt allemaal in stand gehouden en bestaat allemaal tezamen nog steeds door hem. Dat is ook het bewijs dat hij er bestaat. Hè? Hoe kan dat? De aarde hangt aan een niet, hè? Niet aan een nietje, maar aan niet. Hangt nergens aan en toch blijft hij daar maar hangen. En draait hij maar. Want onze getijden en alles is daar afhankelijk. De getijden van de zee zijn er afhankelijk van. Ja? Hoeft maar één keer uit de graad of uit het lood te zijn. Ik noem het, staat het in het lood, dan is het, hij hangt zo, hè? Dat is ook wel zoiets, hè? Waarom hangt, wij zouden zo hangen, toch? Ja, toch? Maar aanhangt. En dan draait hij zo. In plaats van gewoon zo. En dan gaat hij ook niet in een rondje om de zon. Nee, hij gaat in een ovale baan. Dus jij zei bijvoorbeeld, vandaag is de kortste dag. Dacht ik, oh ja, en waarom is dat dan? De heidenen zeiden, de kortste dag en de langste dag. De dagen gaan nu weer lengen. 21 december. Dus de dagen worden langer. Nou, en hoe komt dat? Dan heb je dus een ovaal. En dan krijg je de heidenen dag, de geboorte van de zon. Maar als hij in een cirkeltje was, zo. Maar dat is hij niet. Dus we gaan verder van de zon af. En dan komen we weer dichter bij de zon. Omdat hij zo draait. En dat al eeuwen, duizenden jaren lang. Dus al de dingen bestaan samen door hem. Je begrijpt niet dat mensen dat ontkennen. Nu met alle wetenschap die wij hebben. Hè? Want vroeger konden ze dat nog niet eens zien. Ja, wij hebben daar nu allemaal mooie foto's en plaatjes. En mooi. Je kan naar een planetarium gaan. En dan kan je ervan genieten. Hoe hij dat gemaakt heeft. Maar het wordt allemaal in stand gehouden tot hem. En het is de bedoeling dat het ook allemaal ter ere van hem is. Nou, de NASA doet allerlei dingen. Dan gaan ze het onderzoeken. Maar niet allemaal ter ere van hem, hoor. Helemaal niet. Maar die tijd gaat wel komen. Als wij daar eenmaal zijn, ja. En alles in Christus zal zijn. Maar kijk, in Efeze 5, vers 26 en 27. Dan lezen wij dat Christus de volmaakte gemeente heerlijk, heilig en onberispelijk zal zijn. Dus dat wil zeggen, waarom staat het hier? Dat wat God maakt, hij bouwt, hij heeft de wereld geschapen, dat is perfect. Dat is volmaakt. En in Efeze 5, ook over de gemeente, wij ook, er staat op dat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, wij zijn dus in zijn ogen heilig en onberispelijk. En dat zie je heel mooi in Efeze 2 vers 10 staan. Dat wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt. Nieuw schepsel, Maarten, je had het net over. Wij zijn in Christus een nieuw schepsel. Dat betekent Jood en Heiden in één lichaam. Maar je ziet hier ook, wij zijn wel zijn. Hij heeft ons zo gemaakt. En dan staat het er ook bij, geschapen in Christus Jezus. Zie je, hij heeft ons gemaakt. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons, een componist, die heeft een muziekstuk. En dat schrijft hij op en dat componeert hij, dat maakt hij. Zo zijn wij ook door God eigenlijk gecomponeerd. Ja? Het is een fantastisch maakwerk wat hij gedaan heeft. En dan, zonder enig gebrek zijn wij het lichaam van Christus. Het is helemaal af. Zijn maaksel geschapen tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is het, hè. Hij heeft ons zo gemaakt. En dan moeten wij daar natuurlijk ook naar gaan leven, naar wie je bent. Als je dat niet doet, dan ontken je eigenlijk je eigen, wie je bent. Nou, God koos Noach te bouwen, de oordeelsbestendige ark, ja. Oordeelsproof, heb ik erbij gezet, ja. En zoals die buszakjes zijn ze hufterproof, hè. Zeggen dan, dat betekent zijn ze bestand tegen, hoe noemen ze dat? Dat soort vandalisme, ja. Zoals die ark was dan natuurlijk ook bestand tegen het oordeel, ja. Hij ging drijven en ze werden beschermd. En dan zie je ook in Hebreeën 11 vers 7, door het geloof heeft God... Heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Dus hij heeft die ark gemaakt, het was de redding voor zijn gezin. Waarom? Omdat hij heeft God geloofd en hij heeft precies gebouwd volgens de regels die God hem gegeven heeft. En zo is het altijd de redding voor iedereen als hij naar Gods voorschriften gaat wandelen. En handelen. Kijk, door welke, hè, die ark, hè, ze werden gered, zijn huisgezin. Dus het had ook een hele consequentie voor Noach, ook voor zijn gezin. Ja? Belangrijk ook voor de mannen, voor de vaders. Ja? Zijn gezin, dat is vrouw en kinderen. Dat de man ook een initiatief neemt en leiding neemt. En dat hij ook gaat doen wat God zegt, ook in zijn eigen huwelijk en in zijn gezin. Dat zie je met Noach, het was, daardoor is zijn vrouw gered en zijn kinderen. Omdat hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Dus zo koos God Mozes om zijn voorman te zijn voor de bouw van de tabernakel. En zijn helpers weken niet af van de instructies van hun voorman. In dit geval, Mozes was de voorman en had zijn helpers en ze volgden helemaal zijn instructies. Maar helaas, ze zien ook, als ze daarvan afwijken. En dat is met Israël natuurlijk ook gebeurd, ja. Ze gingen op een gegeven moment, het ging allemaal, ja, al wat God zegt, dat zullen wij doen. Maar uiteindelijk maken ze het gouden kalf. En je ziet, uiteindelijk gaan ze 40 jaar door de woestijn heen dolen. De tocht door de woestijn, 40 jaar lang. Omdat ze waren in afgoderij gevallen. Niet in Gods voorschrift, in dit geval natuurlijk gehoorzaam aan zijn woord, gehoorzaam aan Mozes, gehoorzaam aan de wet, gehoorzaam om de, ja, te doen wat God heeft bevolen en opgeschreven in zijn woord. Dus ja, en Salomo had hetzelfde, hè? Die had ook een, als je dat leest, je moet het maar eens lezen, het is mooi om te lezen, die had ja, duizenden werkers voor die tempel. He, dat hout moest bij Tyrus vandaan komen, want daar waren de ceders. En dat steen moest gedolven worden, hoe zeg je dat, gehouwen worden. Dat moest allemaal gemaakt worden. Er was een enorme menigte aan werkers voor nodig, arbeiders. En ze hebben het gedaan. En ze kregen allemaal die instructies van Salomo, want hij was degene die zei hoe ze moesten bouwen. Nou, toen hij getrouw bleef, was er vrede in het rijk van Salomo. Maar ja, helaas, we weten dat Salomo is aan het eind van zijn leven afgeweken naar afgoderij. Het resultaat is dat Israël kreeg je de scheuring van het tienstammen- en tweestammenrijk. Een tienstammenrijk is altijd in afgoderij gebleven. Twee stammen dan wel, dan niet, maar uiteindelijk zijn ze allemaal weggevoerd. En dat is het resultaat geweest van de afvalligheid van Salomo. Hij was een beeld van Christus, maar behalve dat hoor, dan was hij dat natuurlijk niet. Dus ja, je ziet hier, dat is het resultaat. Nou, dan hebben we Salomo, maar Christus, ja, Christus is natuurlijk nooit ongehoorzaam. Gelukkig niet, dat is juist ook de gehoorzaamheid, het geloof van Christus, dat hij heeft de wil van de Vader altijd gedaan. Dus ja, je ziet, nu zo'n komen bij Christus. Nou, we weten in de toekomst zal Christus en koning David, ik zei het vorige week volgens mij nog, Christus is natuurlijk het hoofd. Hè? In hem zal zowel in de hemel als op aarde alles in Christus zijn. Hier op aarde, in Israël, zal David koning van het volk Israël zijn. Ja. En dan heb je ook de 12 apostelen, die zullen de 12 geslachten van Israël gaan oordelen. Oordelen, regeren, ja. En die zullen hier de hele wereld zullen ze gaan regeren. Dat gaat gebeuren. En alleen, ik heb net die tekst voorgelezen van die vervallen hut, tabernakel. Dat is ook een tekst uit Amos, maar die ga ik vanwege de tijd niet lezen. Maar hij zal eenmaal die vervallen hut en tabernakel, het huis Israël, ja, gaat hij herstellen. En dat gaat hij doen samen met ook weer zijn helpers, de 12 apostelen. Matthäus 19, vers 27 en 28. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dus de Heer Jezus zegt tegen de 12 apostelen, jullie die mij gevolgd zijn, hè, zullen eenmaal in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijnde heerlijkheid, dus als Christus op de aarde terugkomt en hij zit daar in Israël en Jeruzalem op de troon, dat noemen wij de wedergeboorte van het volk Israël, dan zal alles wederopgericht worden. De vervallen hut, hè, de vervallen tabernakel, zegt hij. Nou, kijk eens naar een tent. Als die jaar in jaar uit gewoon ergens staat en er gebeurt niks aan. Of een huis. Nou, wat vervallen is. Nou, dan zie je dat er komen scheuren in. Het gaat begroeien. Het is gewoon onbewoonbaar. Nou, dat is wat er gaat gebeuren. Hij gaat het weer, na dat orde gaat hij het weer bewoonbaar maken. Die scheuren gaat hij dichtmaken, want zo staat het in het Oude Testament. En hij gaat het weer bewoonbaar maken. Dat is wat God gaat doen. Dus Christus, hij gaat het allemaal weer opbouwen. Ja? En dan gaat hij, en dan zal hij met hun gaan regeren. Gods getrouwe voormannen, of ik las het niet helemaal af. Als hij zal gezeten zijn op de troon zijnde heerlijkheid, dat gij, die 12 apostelen, zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Nou, hoorde je het net over, wij zullen de engelen oordelen, regeren, dat is daar. En je zei ook inderdaad, maar op aarde, dan zal Israël het zijn. Die zullen dan hier de wereld oordelen. heb je precies dat plan van God, heb je te pakken. Nou, Gods getrouwe voormannen, hè, die we nou nu hebben gelezen, hebben nu Noach, Mozes, Salomo, Christus en de 12 apostelen, ja, hebben altijd met hoofdletters overeenkomstig de blauwdruk en specificaties gewerkt. Ja? En bouwden altijd overeenkomstig de voorbeelden die God gaf. Die voormannen deden dat. Ja? Als had God hun echt dat niet die opdracht gegeven. Maar goed, dan moet iedereen ook naar die voormannen en voorbeelden zich voegen. Ja? Die moeten zich daar natuurlijk wel naar voegen. Die moeten doen zoals zij dat geven. Je hebt een blauwdruk. Ik weet nog, ik moet even denken aan Israël. Toen die toen kreeg je ook allemaal boycott en alles. En die hebben toen die kfeer, hè? Dat is het straalvliegtuig. Ja, dat is ook mijn interesse. Straalvliegtuigen, en daarom weet ik dat. Toen hebben ze natuurlijk ook zo'n stunt uitgehaald. Toen hebben ze alle blauwdrukken van, ik dacht dat hij lijkt te veel op de Mirage, het Franse vliegtuig. Hebben ze blauwdrukken via de Mossad, hebben ze toen op een of andere manier, hebben ze dat stiekem door spionage hebben die verkregen. Ja, dat waren kratten vol, want dat schijnt wel niet wat je nu had, maar allemaal tekeningen, blauwdrukken. En toen gestolen, en toen hebben ze hun eigen straalvliegtuig, de kfeer van gemaakt. Maar ik bedoel, stel je voor die blauwdruk. Weet je wat ook gebeurd is? Het ging mij ook te binnen met die Russen. Die hebben toch ook de Concorde. Maar het is de eerste keer gruwelijks misgegaan. Hè? Bij die Parijse show is die neergestort. Toen zag hem zo gaan. Opeens, hij leek 2 druppels water op de Concorde. En toen achter de boom zag hij hem zo verdwijnen. Dat was allemaal in de Koude Oorlog. En wat is er gebeurd? Men wist dat ze spioneerden. En toen hebben ze gewoon hier en daar dingetjes veranderd. Dat heb ik gelezen hoor. En ik geloof ook dat het waar is. Als je dus een paar dingen verandert, ja, in zo'n tekening, nou, dan zag je dus wat er gebeurde. Maar Israël had alle blauwdrukken, hadden ze zelf, de originele. Die anderen hebben bewust een paar dingen gewoon gemanipuleerd, waardoor het fout ging. Nu vliegt hij wel weer, want ze hebben het nou allemaal hersteld. Maar goed, maar kijk, dat is dus waar het om gaat. Dat wij horen dus ook te luisteren naar de originele blauwdrukken en zo te handelen. En wij weten dat is Paulus de Christus, die heeft aan Paulus de blauwdrukken en specificaties zoals zij moesten bouwen in het Oude Testament. Heeft God nu ook, dus het is toch gek. Wij zeggen allemaal ja, 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 het christendom tegen, ja, dat moesten ze zo doen. Noach moest het doen, Mozes moest het zo doen en Salomo moest het zo doen. En Paulus dan? Ja. Moet je dan niet, en dan, Maarten en ik hadden het er net nog even over. Hij zegt, ja, daar wordt eigenlijk weinig of niet over Paulus gesproken. Ja, bepaalde bekende dingen of zo, maar inhoudelijk over je versterking. De zin bijvoorbeeld dat wij door de geest worden gesterkt naar de inwendige mens. Ik bedoel, ik weet niet of dat vaak gelezen wordt, maar in Romeinen 6, letterlijk, ja. Maar daar gaat het om. Want dan ga je dus bouwen, en dan heb je een bouwwerk wat ook staat als een huis. Maar dan moet je wel, volgens de blauwdruk van Paulus, ja, dan kan de enige en ware gemeente gebouwd worden, namelijk het lichaam van Christus. Laten wij dus daarom ook bouwen naar dat voorbeeld en niet daarvan afwijken. Want het gaat fout. Dat hebben we in de Bijbel gezien, als je daarvan afwijkt gaat fout. Ik gaf net die voorbeelden van die vliegtuigen. Het is exact hetzelfde. Dat is gewoon een algemeen principe. Het is heel logisch en normaal. Nou, 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15, die lees ik even voor. Paulus is het voorbeeld. Hij zegt, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij erop bouwt. Het fundament is natuurlijk Christus. Maar Petrus heeft ook Christus verkondigd. En in Romeinen lees je ergens dat Paulus zegt, ik ga daar niet heen, want ik ga niet op andermans fundament bouwen. Dat wilde mij zeggen, hij ging naar een plaats, dat was toen de tijd nog, dat daar was wat Petrus het fundament gelegd van Christus in verband met profetie. Hij zegt, nu ga je overal heen. Maar je moet bij het fundament blijven wat Paulus gelegd heeft. Daar moet je op bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, en welke is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. En iegelijks werk zal het openbaar worden. Ja, wij hebben hier, wij wonen in dit gedeelte, dit verzakt. Toen de tijd hebben ze gebouwd tot een stuk verderop. En dan hoefde je daar niet te heien, was op zandgrond. En op Katwijk ook, hoef je niet te heien toch, zandgrond. Maar dan moet je natuurlijk niet, zo'n huis, dat is daar het fundament. Maar als je dat hier had ook gedaan, je denkt, nou, dit is ook het fundament, het huis hier. Nou, dan hadden we hier al een paar meter lager gestaan, hoor. Snap je? En dan had het huis ook helemaal, dan had je niet in kunnen wonen. Snap je? En dat is wat er gebeurt als je niet, als je op het fundament gaat bouwen wat Petrus heeft gelegd. Dan gaat dat ook gebeuren in je geestelijk leven. Maar bouwen wij op het fundament, we hebben hier geheid, er zijn heipalen in. En nou blijft het huis staan. En dat is het fundament. En dat is het bewijs. En dan zie je Paulus ook een iegelijks werk. Dus je moet op dat fundament bouwen. Goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi of stoppelen. Iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt. Het vuur van het woord van God. En hoe dagenig iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft. Zie je het? Allemaal bouwen. Werk en bouwen. Die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelfs zal hij behouden worden al zo door vuur. Dus je bouwt in je leven met wat Paulus, dat fundament en zijn brieven. En dat werk blijft staan. En anders, dan verbrandt het. Het heeft geen zin, je kan allemaal zeggen, het is allemaal voor de Heere gedaan. Maar de Heere vraagt het niet. Dus moet je ook niet gaan bouwen. Je kan nu misschien veel succes hebben. Maar dan, voor de rechterstoel van Christus, is het hele succes dat verbrandt in een seconde. Dus weg. Maar goed, het is wel een tekst waar het laat zien dat je gered blijft. Het is ook een tekst die aan de Korinthe geschreven is. Hè? Waarom? Omdat zij ging ook in de wonden, verlieten ze het helemaal. Nou, Handelingen 20, vers 24 en 32. Paulus zegt, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Zie je? Hij heeft het evangelie van genade Gods gekregen. Dat was zijn bediening. En dat draagt hij over aan, toentertijd aan de broeders van de Efeze, de ouderlingen. Maar dat wordt nog steeds aan ons, dat is voor ons nu, Paulus is het niet meer, ook aan ons overgedragen. Dat wij daar ook voor staan. We zijn er verantwoordelijk voor. Dus je ziet ook in vers 32, en nu broeders, ik beveel u goden en de woorden zijn de genade. En wat is het woord zijn genade? Niet van het koninkrijk, maar van zijn genade die machtig is u op te bouwen. Zie je? Wij gaan bouwen met het woord van zijn genade. Het evangelie van Gods genade, zegt hij een paar versen ervoor. En in Efeze 2 vers 19 tot 22, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat wil zeggen, de apostelen en profeten sinds Paulus er was. Niet de apostelen en profeten voor Paulus. Belangrijk om dat echt goed vast te houden. Waarvan Jezus Christus, kijk, is de uiterste hoeksteen. Ja, het fundament is gelegd en wie is de hoeksteen? Zonder hoeksteen heb je ook geen goed gebouw. Hij is de hoeksteen, op welke het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel. Zie je, wij groeien tot een heilige tempel. We zijn er met elkaar, we moeten blijven groeien. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot de woonsteden Gods in de geest. Zie je, wij heinen worden ook mede gebouwd. Zie je, constant het woordje bouwen. Maar bouw volgens de brieven van de apostel Paulus. En dan zijn wij een degelijk bouwwerk. Nou, Efeze 4 vers 13, dat is de laatste tekst die ik nog even lees. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Waarom gaan wij gewoon bouwen met volgens wat Paulus heeft geleerd en ook zijn helpers, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei windenleer. Een degelijk fundament, nou weet het, kan stormen en deze week heeft het gestormd. Nou, het is bij ons allemaal blijven staan. Maar ik was vorige week in Noordwijk bij een klant en die lag in bed, dat is gebeurd een maandje of twee geleden, was ook noodweer. Nou, dat huis, het is net verbouwd een jaar geleden, allemaal keurig gedaan. En de loodgieter heeft niet goed opgelet, heeft niet goed gewerkt. Ze lagen in bed en het water dat stroomde de slaapkamer in. Via de stopcontacten, alles kwam het naar binnen. Hele vloer blank. Midden in de nacht, om 2:30, sta je met je voet in het water in je slaapkamer. Kijk, ja, dan, dat zijn de consequenties, hè. Dus ja, en dat is geestelijke zin voor ons ook zo. De vloed bewogen heen en weer door alle wind en leer. Dus blijf bij de leer, blijf bij het evangelie van genade. En in, maar de waarheid betrachtende in liefde, vers 15, alleszins zouden, kijk, opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het hele lichaam, dit is een moeilijk vers, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dat blijft altijd een moeilijk vers. Ik heb het daarom ook vrij vertaald, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon een uitleg gepakt. Namelijk een andere Bijbel. Dat is een simpel uitleg, vrij vertaald. Aan hem ontleent het hele lichaam zijn samenhang en onderling verband. Kijk, je hebt een gebouw, moet je ook een samenhang en onderling verband hebben. Het dak wat erop ligt, houdt de boel ook bij elkaar, toch? Het groeit door de juiste werkzaamheid van ieder lichaamsdeel en het bouwt zichzelf op door de liefde. Dus het werkt. Ieder lichaamsdeel werkt. Wij samen met elkaar, ook hier in de plaatselijke gemeente, als we allemaal ons ook aan die regels vasthouden. En de basis is natuurlijk de liefde. Dus ja, en zo moeten we bouwen en dan worden wij ook gesterkt in de inwendige mens. En dan zie je ook, dat kan alleen als wij een hechte relatie hebben met de Here en ook echt de keus voor hem willen maken. En dan zie je ook dat Paulus zegt dat als wij worden gesterkt in de inwendige mens, en als wij in gehoorzaamheid leven, ik bedoel, ieder gelovige in het lichaam van Christus is een tempel van de Heilige Geest. Absoluut. Maar dat kan ook een hele dorre tempel zijn. Ja, het is gewoon een huis. Er gebeurt verder niks. En dan zie je ook een beetje verval optreden. Het blijft wel een tempel hoor, hij blijft erin wonen. Maar wanneer is het netjes geschilderd en aangeharkt en keurig bijgehouden? Ja, als je er ook aan gaat werken. Dat wil zeggen in ons geval geestelijk dat wij in gehoorzaamheid aan Gods stem zijn. En dat is nogmaals de vierde apostel Paulus en zijn brieven. En dan krijg je een degelijk bouwwerk. Keurig verzorgd en onderhouden. Geen lekkages, wat ik net zei bij die klant. Dat soort dingen gebeurt al niet. Er kunnen dingen op je weg komen. Maar mijn vertrouwen zit niet, mijn identificatie zit niet in dingen om me heen, maar alles in Christus. Wat er ook gebeurt, in elke omstandigheid. Omdat Christus dan door het geloof in mijn hart gaat wonen. En dan weet ik, wat er ook gebeurt, zijn liefde is niet wat ik door me heen zie, maar wat hij voor mij aan het kruis gedaan heeft. En de wereld denkt, ja, ik moet sterk en groot zijn. Nee, maar zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan heb ik een sterk huis. Maar dat hoef ik niet te bouwen, dat doet hij in mij. Dus volg de voorman van God in deze tijd. En bedenk de genade en de apostel Paulus. Vader, wil u danken voor deze wijsheid die niet van mij is, die niet van ons is, maar die uit uw woord is. En wat geen oog heeft gezien of oor heeft gehoord, Vader. En wij ook niet in ons hart hebben kunnen bedenken, Vader, datgene wat u in uw liefde voor ons hebt voorbereid, Vader. En daar dank u voor, dat we het ook mogen en kunnen begrijpen door uw geest en dat wij ook in uw plan zijn ja, te werk gesteld en dat u ons daartoe bekwaam maakt. En daar zijn we heel erg dankbaar voor, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, nou we gaan zo meteen met 2 Timotheus verder, over 10 minuutjes.